Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waar onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst gaan we nu zingen van Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood, is in Sion's groot. En ook vers 4. Roep nu onze God, kniel voor zijn gebod, voor zijn voetbank neer. Het tweede en het vierde vers van Psalm 99. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang, ontmoeten de Heer is groot, een heerlijk God. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. 1, 2 en 3 van Psalm 95. Psalm 80 en daar van de versen 5 en 11 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 5 en 11 van Psalm 80. Nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heer onze God in de hemel, we danken u dat u die God bent over wie we zojuist hebben mogen zingen, dat u een herder bent. U bent een God die hoedt en behoedt en ons in uw hoede wil nemen. En daar alleen is het goed toeven. Daar mag ervaren worden wat we ook zongen, het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En dat hebben we allemaal nodig. Dat vertroostende aangezicht van u. Hoewel u eigenlijk misschien wel reden hebt om boos te zijn op ons, omdat wij het daar niet naar hebben gemaakt. En dat merken we ook als we de 10 woorden, de 10 geboden tot ons laten doordringen. Ook vanmorgen weer toen ze werden voorgelezen. En we leggen ze als lijstje naast ons leven. Dan kunnen we niet alles afvinken. Dan blijkt maar weer opnieuw, als we tegen een van de geboden hebben overtreden, hebben we heel uw wet met voeten getreden. En eigenlijk het niet waard om nog voor uw aangezicht te komen. En toch zijn we er weer. Bent u er weer. Want u bent nooit weg geweest. U bent trouw. En daarom bent u te loven en te geloven en lief te hebben, ondanks ons. Omdat u uzelf bent gebleven. En anders niet en geen ander. Heere God, we bidden van u, laat dat maar merken, ook vanmorgen weer. Voor het eerst of opnieuw, dat u ook door middel van uw woord en de verkondiging daarvan naar ons toe komt. Om ons te helpen op de weg. En om ons ook op weg te helpen. Op de weg te helpen. Achter Jezus Christus aan. Wil ons daarbij dan zegenen. In ons luisteren en zingen. In ons orgelspel en spreken. En dat alles u bedoelt. Voor wie we knielen. Ons klein maken. Ook zo aan het begin van een gebedswijk. Heere God, neem ons maar in uw hoede. En zie ons aan, niet nadat wij waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. In de vergeving van al ons overtreden. Om Jezus wil bidden we het van u. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit Markus 1 en daarvan de versen 1 tot en met 8. Markus 1, de versen 1 tot en met 8. En daar meldt ons Markus het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn: maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij vers 7 van Marcus 1, waar we lazen en Johannes spreekte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen. En wel van op toonhoogte 276. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Op toonhoogte 276. Gemeente des Heren, heel veel mensen wegen mensen. Nee, niet op een weegschaal, maar op een goudschaaltje soms. Wij beoordelen vaak iemand op zijn uiterlijk. En dan is het hier te kort of daar te lang. Dan is het te zwart of het is te wit. Dan is het te dit of het is te dat. Het is altijd wat. En zo kunnen we nog even. En ondertussen, dan blijf je zelf oh zo gemakkelijk buiten schot. En wat heb ik dan makkelijk praten? En wat heb ik dan makkelijk redeneren? Maar dan toch even wat anders. Daarom laat ik me leiden en laat ik me gezeggen door het woord van onze God. Het begin van het evangelie van Marcus, daar begint Marcus met te zeggen dat het het begin van het evangelie van Jezus Christus is. De Zoon van God. En gelijk aan het begin van zijn evangelie zoekt hij aansluiting bij het Oude Testament. Dat heeft niet afgedaan, dat is niet afgedankt, dat hoort er helemaal bij. En in het geval van Marcus 1 wordt er hier dan aangesloten bij de profeet Maleachi en bij de profeet Jesaja uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, zo lijkt Marcus wel te willen zeggen, is niet los verkrijgbaar. Het heeft zijn wortels, het heeft zijn verwevenheid met het Oude Testament. Dat mag je nooit naast je neerleggen. En als die twee teksten uit het Oude Testament dan zijn aangehaald, dan doet in vers 4 ineens Johannes de Doper zijn intree. Zijn bezigheden worden opgesomd. En daarna wat dat dan uitwerkt op de omgeving waar die optreedt. En tenslotte wordt er dan nog iets gezegd over zijn kleding en over wat hij op zijn menu had staan. Deze man had sprinkhanen en wilde honing. En daar gaat het weer naartoe, als je de beurs in Duitsland mag geloven. Dit begin van het evangelie van Marcus is heel anders dan het begin van het evangelie van Lucas bijvoorbeeld. Daar zien we een helder witte verschijning verschijnen. De engel Gabriël die zich aandient bij Zacharias en bij Maria. En die brengt dan een hemelse boodschap van de geboorte op een heel bijzondere manier van een zoon. Zowel bij Zacharias als bij Maria. Op een haast tegennatuurlijke manier. Nee, dan deze Johannes. Die komt haast op een zanderige, stoffig, woestijnachtige manier zomaar ineens het evangelie van Marcus binnenlopen. En hij doopte. En hij preekte. En hij preekte de doop van bekering tot vergeving van zonde. En hij is heel radicaal. Heb je twee stel kleding? Of twee auto's? Of twee mobieltjes? Deel er dan die met wie er geen heeft. En net zo ook met voedsel. En val niemand lastig en pers niemand iets af. En wees tevreden en hou ermee op om te smoezen. En smoezen te verzinnen om geen dingen in de kerk te hoeven doen. Je helpt omdat je dat wilt of je vertelt eerlijk dat je niet van plan bent om dat te doen. Kom naar de gebedswijk. Gooi je pornografie weg. En hou je aan de belofte om te doen wat je gezegd hebt. Dat bezoek wat misschien al zo lang wacht. En blijf met je handen van andermans lijf af. Ik heb geen idee wat Johannes nog meer zou kunnen vertellen, maar hij zal zomaar ineens uit het evangelie van Marcus hier ons bij ons de kerk binnenstappen. En de vinger gaan leggen op onze zere plek. Bedenk dat eens. En kijk dan eens in de spiegel van de Bijbel. Want die lezen we toch? En wij vaak maar zeggen hier te kort en daar te lang. Maar nou eerlijk. Eerlijk voor God. Eerlijk voor Jezus Christus. Wat dat betreft valt het me op dat Johannes de Doper, dat van hem geschreven staat dat hij en doopte en preekte. Maar Als hier in het evangelie van Marcus dan zijn eerste woorden worden opgetekend, dan lezen we onze tekst in vers 7. Niet eerst wat een ander allemaal, nee, hoe die er zelf in staat, hoe die er zelf voor staat. Hij zegt, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Dan zeg je dus even niks al wijzend naar die ander toe. Hoe nodig en zegenrijk en belangrijk dat kan zijn, jawel. Maar Johannes kijkt en wijst naar zichzelf. En daar gaat het om. Hoe jij, hoe u, hoe ik tegenover de Heere Jezus staat. In je geloof, in je biddend bestaan, in je gebedsleven, in je leven met Hem. Heel veel mensen, ook heel veel christenen vandaag de dag, die leven net en ze geloven net en ze bidden net alsof ze Jezus in hun binnenzak hebben. Alsof wij zomaar over Jezus kunnen beschikken. Alsof we, heel gewoontjes gezegd, Jezus bij ons op de achterbank van de auto hebben zitten als vriendje. En dan moet je er toch eens even op letten hoe Johannes dat verwoordt in vers 7. Niet de inhoud van zijn prediking wordt breed uitgemeten. Dat doet Lucas bijvoorbeeld wel. Nee, zijn eigen staan tegenover Jezus Christus. Wie ben ik in zijn licht? Wie is hij voor mij? En Johannes zegt dan letterlijk, op komst is hij die sterker is dan ik. Na mij, achter mij. En dan hoor je dat goed. Hier is dus een voorloper aan het woord. En in geen geval wil Johannes een voor de voetenloper van Jezus zijn. Johannes wil geen struikelblok voor Jezus vormen. Helemaal in vervulling van zijn opdracht, zoals die destijds door Gabriel is verteld aan zijn vader Zacharias, is Johannes erop uitgetrokken om Jezus te verkondigen. En ikzelf, zegt Johannes, ik ben niet belangrijk. Johannes die spreekt en preekt over Jezus op een manier die boven het menselijke uitstijgt. Hij is sterker dan ik. Sterker. Wat denk je dan aan? Aan een krachtfiguur. De kinderen in de kerk kennen hem ook wel. Die meneer uit Rusland, die niet kan lachen. Hij is niet zo groot en hij heet Poetin. En bijna iedereen die buigt voor hem. En hij is machtig, tenminste zo doet hij zich voor. En vroeger in de tijd van Jezus en Johannes had je dat ook. Daar was iemand, de keizer in Rome. Dat weet je wel van Kerst, Lucas 2, die maar te bevelen heeft en heel de wereld die komt in rep en roer. En iedereen buigt voor de keizer. Terwijl de koning van de koningen wordt geboren in een kribbe. En nou zegt Johannes over Jezus, hij die na mij komt is sterker dan ik. Dan gaat het niet over judo. En dan gaat het niet over karate of een of andere krachtsport. Dan gaat het over wie Jezus Christus nou echt is. En je vraagt het je af, al luisterend naar Johannes, Hoe groot, hoe sterk moet die sterkere dan wel niet zijn? Nou, eigenlijk is het enige goede antwoord wat je kunt bedenken. Het is God zelf die komt. In Jezus Christus, die na Johannes komt, hebben we met God zelf te maken. Dat mag je maar nooit vergeten. En dat Johannes dat heel serieus neemt, dat blijkt wel uit wat hij dan verder zegt. Hij zou heel goed slaaf kunnen worden bij de hoogste instantie op aarde. Om heel de dag alleen maar schoenen los te knopen. Maar omdat bij die sterkere, die machtige, die meerdere te doen. Nee, zegt Johannes, daar ben ik nog te min voor. Te gering. Te min als slaaf. Zie je de verhoudingen? Hoe Johannes zichzelf ziet en tekent tegenover de Heer Jezus Christus. Het is belangrijk om die verhouding te kennen, want dat bepaalt ook je houding in het leven van het geloof, in je leven van gebed, in je leven richting het avondmaal, in je leven van elke dag weer opnieuw. Ik ben eigenlijk tegenover hem niks, nergens. Hij is alles, ik niks. Niet waard om zijn schoenriem los te maken. En dan heeft Johannes het over een houding van een slaaf. Wij gebruiken dat ook wel eens. En ook de jongelui in de kerk die kennen dat. He, je vader of je moeder die vraagt van, wil je even mijn fiets binnenzetten? Wat zegt hij? Ja, maar ik ben je slaaf niet. Met andere woorden, doe het zelf maar. Moet je eens kijken wat er in Markus 1 gebeurt. Aan Johannes wordt er helemaal niks gevraagd. Maar hier komt hij mee, dit zegt hij uit zichzelf. Hij zegt dit helemaal zelf. Hij kent zichzelf tegenover Jezus Christus. Hoe groot is hij tegenover deze kleine Johannes? Hoe machtig groot en sterk is God tegenover mij als mens? Waar ben je? Hij heilig, ik niet. Hij rein, ik niet. Waar blijf je? Neerbukkend, je krommend, je kleinmakend, je hoofd laten zakken. Het is een gebedshouding als het ware die hier naar voren komt. Je durft die ander niet aan te kijken. Zo hoog, zo eerbiedwaardig. En wat stelt het nou eigenlijk voor? Die leren riem die, ja, je wordt netjes met sandaal vertaald, maar eigenlijk staat er dat wat onder je voet hangt, dat wat ondergebonden is. Die leren riem die, zeg maar, die sandaal vasthoudt aan je voeten om die los te maken, dat is letterlijk het meest laag bij de grondse werkje wat je kunt doen voor een ander. En daar is Johannes nog te min voor. Dat is wel aardig, ik wist dat ook niet. Maar ik kwam dat tegen. Johannes, die gebruikt dit voorbeeld waarschijnlijk niet voor niets, maar hij heeft dat waarschijnlijk van zijn vader gehoord. Als een priester in de tempel dienst verricht, dus met offeren en met bidden en met zegenen, dan mag hij zelfs zijn schoenen niet losmaken. Want dan krijg je vieze vingers van en onrein en. Maar daar hadden ze tempelslaven voor. En die tempelslaven, ach. Ja, die hoorden toch tot de onreine. Daar was eigenlijk al van alles mis mee. Dus dat vieze, dat onreine werkje, dat kan er nog wel bij. Nou, Johannes ziet zich nog onreiner, nog nederiger. Wat een houding, hè? Zoals je dat hier verwoordt naar ons toe vanmorgen. En wat wordt Jezus dan machtig, groot, sterk? Dat woordje sterk, wat Johannes hier gebruikt, dat wordt ook heel vaak en graag gebruikt voor de machtige der aarde. En soms wordt het ook gebruikt voor de anti-goddelijke krachten. Want er gaat wat tekeer onder ons en om ons heen. Aan machtigen en almachtigen en wie en die zich zo voordoen. Als je maar nooit vergeet, Jezus Christus is sterker, de sterkere, de krachtige. In het Oude Testament is dat de aanduiding voor de Heere God zelf. Het is Israëls God die krachten geeft. De sterke God die de vijanden van zijn volk verslaat. En alleen maar bezig is tot heil en tot zegen van wie verdrukt wordt. We kennen allemaal de geschiedenis van de voetvasting, denk ik. Aan het eind van de evangelie vinden we die. En daar is juist geen slaaf die er is om sandalen uit te trekken en voeten te wassen. En we weten de geschiedenis dat Jezus daar een handdoek neemt en een schaal met water. Want dan gaat hij de discipelen langs. Hij schaamt zich niet om te bukken, te knielen en de ander de voeten wassen. Hij schaamt zich niet om dat laag bij de grondse werkje op te knappen. En misschien kent gezegde wel dat wij mensen er beter in zijn om elkaar de oren te wassen dan de voeten te wassen, dan de minste te willen zijn. Dat tekent ons. Liever heersen dan dienen. Liever de eerste zijn, de beste zijn, de grootste zijn, gelijk moeten hebben, de hoogste zijn, dan de minste, de laagste. Jezus gaf het voorbeeld. En Johannes zegt, ik ben nog minder dan dat. Nog minder dan een slaaf. Ja, waar blijf je dan? Waar ben je dan? Als je zo'n houding aanneemt, en je meent het ook, hè? Niet even voor een week. Niet even voor een dag. Maar als dat je levenshouding is. Prachtig. Dat je het zegt, in het licht van Jezus Christus ben ik niets en nergens. Ja, buiten het licht van Jezus Christus, dan doe ik me groot en groots voor. Dan sta ik mijn mannetje, mijn vrouwtje. Dan ben ik heldhaftig en wie doet me wat? En dan dop ik mijn boontjes zelf wel. Dan heb ik niemand nodig. In het licht van Jezus Christus ben ik niets en nergens. En toch mag ik er zijn. Op hem aangewezen. En levend van zijn genade. Daar kan ik staat op maken. Levend van zijn genade. En niet liever doe ik dan dat ik ook een ander daarvan meedeel en een ander van laat meegeniet, levend van zijn genade. Zo wordt het door Johannes de Doper gepreekt. Voor het woord prediken wordt er een woord gebruikt van wat een heraut doet. Afkondigen. Ja, je kunt iets oplezen, oplepelen, verkondigen, wat op schrift staat. Maar je kunt het ook zo zeggen en preken, omdat je er volledig achter staat en in meegenomen bent, door geraakt bent En je kunt en je wilt niet anders zeggen dan dit, omdat je weet, dit moet ieder weet. Je brengt het in de openbaarheid, je maakt er geen geheim van. En dan is het waar, dan slaat Johannes' prediking andere tonen aan. Hier is hij heel persoonlijk. Geen grote mond, een klein hartje, zou je zeggen. Maar een groot hart voor de Heere Jezus. En een mini mondje. Hij schaamt zich niet om dit te zeggen. Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij preekt dit. Weet je hoe dit heet? We hebben het daar van de week over gehad op de catechisatie. Zelfverloochening. En ik denk dat dat de goede gebedshouding is. En de goede houding om je voor te bereiden op het heilige avondmaal. Jezelf niets nietig weten tegenover God. Johannes de Doper had het zo over Jezus. En op een gegeven moment, later in het evangelie van Marcus in hoofdstuk 8, heeft Jezus het daarover. De zoon des mensen die onderwijst daar dat hij veel moet gaan lijden en verworpen worden door de oudsten en door de overpriesters en door de schriftgeleerden. En dat hij gedood gaat worden, maar ook na 3 dagen weer gaat opstaan. En heel openlijk heeft Jezus dat dan gepreekt in het midden van de discipelkring. En dan komt Petrus en die zegt, Heer Jezus, kom eens even. Kom eens even mee, apart. En dan bestraft Petrus Jezus. Petrus die verheft zich boven Jezus. Hij wil zich als de sterkere laten merken. Maar dan worden de rollen omgedraaid. Als Jezus tegen Petrus zegt, ga weg achter mij, Satan. Want jij bedenkt de dingen die niet van God, maar die van de mensen zijn. En dan komt dat bekende woord van de Heere Jezus, dat hij zegt, laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Moet je nagaan wat Jezus zegt. Jij bedenkt, Petrus, niet de dingen van God, maar van de mens. Misschien wel tot je eigen eer. Om jezelf gaande, om jezelf staande te houden. Nee, zegt Johannes, ik ben het niet waard. Neerbukkend de riem van zijn sandalen los te maken. Denk ook even aan die verloren zoon. Dat kind zijn van vader, nee, dat had hij verspeeld. Dat had hij vergooid. Dat had hij verzondigd. Geen kind meer had vader aan hem. En hij komt met het voorstel, maak me maar tot een slaaf. En dan zie je dat vreemde, zeg maar gerust, dat vaderlijk vreemde principe, wie zich vernedert, zal verhoogd worden. Automatisch? Nee, dat is nou net genade. In Jezus Christus worden de rollen omgekeerd. Niet heersen, dienen. Kijk eens naar Jezus zelf. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hij was God. En dat had hij niet geroofd of gestolen. Gelijk te zijn aan God. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf. Een dienstknecht aan te nemen. Gelijk geworden aan de mens. En in de gedaante van een mens gebleken, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden. Tot in de dood. De dood aan het kruis. Zul je dat nooit vergeten? Ook om dat te gedenken. En daarom heeft God hem ook verhoogd. Opdat alle knie zich buigt. Voortdurend. In gebed. In kleinheid. En ootmoed. Neerbukkend. Weet u wel? We bereiden ons in deze gebedsweek voor om bij levende welzijn het heilig avondmaal te gaan vieren. In welke hoedanigheid? Op je eigen benen? Of nietig? Nederig? Klein? Ootmoedig? Jezelf verloochenend, niet ik. Hij. Die na Johannes kwam. Hij was sterker. Kijk, nou staan wij achter de feiten hè, van wat Johannes hier preekte. Voor Johannes was dit nog een prediking, een aankondigen, een uitzien naar. Bij ons is het een gedenken, een dank, een terugzien. Om gesterkt te worden door de sterkere, door de sterkste. En wat is het dan goed? Dan hou ik me niet groot, niet staande, maar ik getuig, gedenkend bij brood en bij beker. Wat zijn bittere dood en wat zijn opstanding voor mij betekent. Wie is de sterkere voor u, voor jou, voor mij? Wie is de sterkste? Begin maar bij Jezus Christus. En hou het alleen bij hem. Amen. We gaan zingen van Psalm 26. En dan van de versen 8, 10 en 12. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. Nu stap ik rustig aan, betreed een effe baan. Mijn God, verhoor nu mijn gebed. 8, 10 en 12 van Psalm 26. Ter voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal volgende week bij Leven en Welzijn, laten we ons onderwijzen met de woorden uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. En wij lezen en luisteren naar het eerste gedeelte daarvan. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan Christus, aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen. die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat u in Jezus Christus de sterkere bent. En het is geen schande, maar glorie aan uw naam, als u ons te sterk bent geworden, zo dat we ons klein weten voor u. Ja, zelfs weten, al bukken we neer en maken we de schoenriem los, dat zijn we nog niet waard. En toch beschouwt u ons niet als een voetveeg. Wat een wonder van uw trouw. U bent immers zelf als een knecht, een slaaf uit die hoge hemel neergedaald naar deze aarde om mensen die slaaf zijn van de zonde te bevrijden, te verlossen, in de ruimte te stellen. Wat een rijkdom die Heer Jezus Christus te kennen, te erkennen, te loven en te geloven, te bidden en te aanbidden. Heere, we bidden van u. Geef dat we niet aan u voorbij leven en ook niet aan u voorbij geloven. Het zou soms zomaar ineens kunnen door onze drukte en drukdoenerij, door alles wat ons bezighoudt en te pakken neemt. wat ons meesleurt in de wirwar van deze wereld van elke dag. Wat is het goed om stil te staan, de toevlucht te nemen tot u. En laat ons daar ook momenten voor vinden in deze week van voorbereiding, tegelijkertijd in deze week van gebed, opdat we één zijn in u. Heere, laat ons momenten vinden in die kortstondige momenten in de tijd van onze druktes. Laat ons momenten vinden om stilgezet te worden, tijd te nemen voor u, uw woord te overdenken. Daar worden we alleen maar rijker van. Klein in onszelf, maar sterk in u. Heere, laat zo uw woord onder ons zijn loop hebben, zijn krachtige werk doen door uw geest, dat het in onze levens aanhaakt om nooit meer los te laten. En dat we u bedoelen in alle voor- en in alle tegenspoed. Geef ons zo onder uw zegen een goede week. En laat die week ook vanuit de zondag mogen beginnen. Heere God, breng ons daarom ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord, waarin we u mogen bedoelen en groot maken. Heere God, er zijn heel veel mensen die tobben met ziekte en met gezondheid, waaraan ze mankeren. Wilt u zich over hen ontfermen? We denken aan meneer Stoffer, die deze week werd opgenomen in het hospice in Tiel. Wil hem sterken, evenals meneer Hommersom, die daar ook verblijft. En geef, Heere God, dat in de stilte van de kamer al daar toch ook de ruimte mag zijn om u aan te roepen, als de God die helpt in nood. We willen u danken met mevrouw van der Vieren van Binsbergen en met René van Meerten, die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis in Tiel. Tegelijkertijd bidden we ook voor Johan Welvaart, die in de komende week daar wordt opgenomen. We bidden nu voor mevrouw Derksen Sanders uit Tiel, die uit de Lindenhoflaan, die in Tiel werd opgenomen. Geef, Heere, bij afnemende krachten sterk te zijn in u. We bidden nu voor Dries van der Belt, die ongelukkig ten val kwam, geopereerd moest worden. Heere, houdt u hem vast. En houdt u hem ook in uw kracht vast, zodat hij zich gedragen mag weten. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor mevrouw van de Westering van de Berg in Elim. Geef, Heere God, bij hen en bij al die anderen die niet genoemd zijn, maar die ook ziek zijn, chronisch ziek of mankerende, te merken dat u die God bent die door alles heen niet van wijken of wankelen weet, maar op wie we mogen bouwen, tot wie we de toevlucht mogen nemen. Met uw eeuwige armen onder ons en uw zegenende handen boven ons kunnen we verder door het leven. Maar ook als het einde daar is, het leven uit. Heere God, we bidden u voor de familie Buis-Pennings. Daar mocht nieuw leven geboren worden. Jesse zag het levenslicht. Geef, Heere God, dat de ouders, Berry en Andrea, ook hun kinderen mogen voorgaan in dat licht van het licht der wereld, Jezus Christus. En dat ze zo ook al van jongs af aan groot mogen spreken van hem die de sterkere is en die niet van wijken, niet van wankelen weet. Heren, we bidden u voor de week van gebed. Heel speciaal mag dat de komende week geschieden, niet alleen hier in onze gemeente, maar ook her en der en overal, zelfs wereldwijd. Geef dat we ons één mogen weten in u. Ondanks alle verdeeldheid en verscheidenheid toch die ene naam onder de hemel gegeven, erkennend en liefhebbend. En dat niet alleen voor een week, maar heel ons leven lang. We bidden nu voor de actie Kerkbalans, waar in de komende week onze reactie op wordt gevraagd. Geef, Heere God, dat we mild en overvloedig mededeelzaam mogen zijn van dat wat ons geschonken en gelaten werd tot opbouw van uw gemeente, ook aan deze plaats. We bidden u voor de Messias belijdende Joden, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat zij die u kennen als de Christus daarbij veel tegenstand ondervinden, toch ook mogen weten: wij zijn klein en nietig, maar hij is sterker, de gekomene, die niet na ons komt, maar juist voor ons gekomen is. En laat dat ook merkbaar zijn en dat dat ook wordt uitgedragen, vaak in moeilijke omstandigheden. Heere God, wees met de wereld in nood, in verdriet, waar soms ogenschijnlijk welvaart heerst, is er toch onderhuids zoveel te vragen en te klagen, zoveel vervolging en leed, verdrukking en narigheid. En daarom te meer vragen we, o God, doe uw koninkrijk komen. U hebt het beloofd en we hopen erop. En in die tussentijd weten we ons gedragen door hem die de sterkere is, de Almachtige, die zijn werk heeft volbracht. En daar pleiten we op. En daarom bidden we het ook alleen in zijn naam, uit genade. Amen. We gaan onze liefdegaven geven voor de Stichting Messias Belijdende Joden, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de begraafplaats. Ook vergeet u de zendingsbussen bij de uitgang niet, die bestemd zijn voor het werk van de inwendige zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 337, wij knielen voor uw zetel neer, die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven. Op toonhoogte 337, 1 en 2. Bij de uitgang treft u nog folders aan voor de gebedsweek, zowel voor jong als oud. Neem er een mee, lees hem en wees aanwezig elke avond deze week, 7 uur, hier in het baken. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.